Connect Groep. Heeft alles te maken met het onderwerp waar we zijn aan een nieuwe... een beetje een gammel ding, maar goed. Heeft alles te maken met het nieuwe thema. Het is vandaag de eerste van de... Of de derde inmiddels alweer, denk ik, of zo. Ja, van november. En in de maand november staat het thema centraal: cultuur van het gezin van God. En we hebben daar in het afgelopen voorjaar hebben daar ook al een beetje bij stilgestaan. Want het heeft alles te maken met de cultuur van het koninkrijk. En daar zijn we eigenlijk vooral mee bezig om te gaan ontdekken van wat betekent het nou als Jezus ons leert te bidden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde, uw koninkrijk komen. Dat wat bij God in de hemel is, dat we dat ook mogen vestigen en mogen gaan zien, ja, steeds meer zichtbaar gaan zien worden, laat ik het nou maar even mooi omschrijven, op de aarde. En het gaat over het gezin van God. En ik vind het altijd lastig, ik vind het echt een beetje een lastig onderwerp, als ik heel eerlijk ben. Ik denk, we hebben vorige maand vooral gefocust op, we hebben een goede God. En God is een God van goedheid, van vreugde, van waarheid. En dan moeten we omslaan naar de cultuur van het gezin van God. En er staan een heel aantal teksten en ik vond het heel mooi, want ik weet niet of jullie het liederen natuurlijk per se uitgezocht hebben op dit thema. Maar er kwamen met name wat Hanka deelde over het lied wat zij geschreven had over het vaderhart van God. Weet je jongens, ik denk dat zo'n ontzettende diepe waarheid. Als we God als vader gaan leren kennen, dan gaat hij ons bevestigen in onze identiteit als kinderen van hem. En er staan een paar teksten in, er staan een hoop teksten in de Bijbel. En ik heb er een paar uitgehaald. In Johannes 3 vers 1 er staat, bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. Deze tekst komt uit de Bijbel in de gewone taal. Ik hou van nieuwe vertalingen en van andere vertalingen. En er zal heel veel op deze vertaling aan te merken zijn, maar daar gaat me nou helemaal niet om. Maar ik vond het gewoon zo lekker duidelijk. Zo van, wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. Is toch mooi? Gewoon, zo is het toch gewoon. Dat zijn we ook. Want God wil met ons verbonden zijn door een liefdesrelatie. En in de Bijbel zie je op verschillende manieren. Je ziet die liefdesrelatie tussen God en de mensen vormgegeven of als voorbeeld gesteld in het huwelijk tussen man en vrouw. Maar ook tussen ouders en kind. Galaten 3 vers 26. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u kinderen van God. Romeinen 8 vers 14. Allen die door de geest van God worden geleid zijn kinderen van God. De Bijbel die noemt ons huisgenoten van God. We zijn geadopteerd als zonen van God. Weet je, en ik denk, en ik ken heel veel mensen een beetje, en sommige ken ik beter, sommige ken ik goed, en veel mensen ken ik helemaal niet. Maar ik denk als het gaat over familie en over gezin, dan hebben we allemaal onze eigen gedachten en ervaringen. De een die denkt dan aan een warm nest, aan liefde, aan verbondenheid, geborgenheid, aan acceptatie. Anderen die denken aan verbroken contacten, aan ruzie, aan het niet hebben van een vader, of aan het niet hebben van een moeder. Ouders die misschien hun verantwoordelijkheid helemaal niet hebben genomen en je overgeleverd hebben aan anderen die met de beste bedoelingen, met alle liefde die ze hebben voor je zorgen. Ik bedoel, daarom vind ik het altijd een lastig onderwerp. Omdat gewoon voor onszelf, we hebben een aantal kinderen in ons huis die eigenlijk helemaal niet uit een gezin komen. Die überhaupt een gewoon normaal gezin helemaal niet hebben gekend. En zo kun je hier ook zitten en denk, ja, mooi verhaal. Maar je moet weten uit wat voor een beroerde achtergrond ik kom. En ik denk, er wordt natuurlijk vaak soms gezegd, het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Tegelijkertijd denk ik, ja, maar er is ook heel veel kapot gegaan. En er zijn veel gezinnen niet in hoekstenen, maar in ruïnes veranderd. Maar toch, zeg ik dan eigenlijk toch maar. Toch geloof ik dat bij God in de hemel een waarheid is die hij zichtbaar wil maken op aarde. En daarom wil ik niet focussen op alles wat niet goed is. Want we kunnen allemaal, ik bedoel, ik kan van mezelf zeggen, dat heb ik ooit wel eens eerder verteld. Ik kom uit, enerzijds zou ik zeggen, kom ik uit een heel goed gezin. Want mijn ouders die hebben me heel veel ruimte gegeven. Die hebben me goed opgevoed. Ik ben niet verwaarloosd. Maar mijn moeder had wel een enorme alcoholverslaving. En heeft daarom op heel veel fronten ook er niet kunnen zijn. Dus ik weet ook, in die zin weet ik dan nog wel een beetje waar ik over spreek. He, en dat het niet het gezin was wat God voor ogen had. Maar familie is een heel belangrijk, wezenlijk onderdeel in het koninkrijk van God. Waarom? Jezus had familie. Jezus maakte deel uit van broers en van een familie met broers en zussen. Kan je lezen Markus 6 vers 3. Daar wordt gesproken over Jezus en over zijn familieleden, over zijn broers en zussen. En goed, er staat helemaal niks over Jezus in kindertijd, behalve dat hij 12 jaar was en naar de tempel ging en zijn ouders 3 dagen lang liet zoeken. Toen had je natuurlijk nog geen Amber Alerts en zo, dus ik bedoel, ze hebben daar ontzettend lang naar gezocht. Dat is het enige wat we lezen over Jezus' jeugd. Maar ik denk Jezus, ik denk er wel eens over. Ik denk, ja, Jezus is gewoon een kind geweest hoor. Ik bedoel, is ook zo'n humpie van een baby geweest. Heeft ook bij Maria gedronken, is opgegroeid, heeft moeten leren lopen. Ik geloof echt niet dat hij ineens een soort wonderbaarlijke ontwikkeling doormaakte waarin hij ineens stond of liep. Hij is gewoon kind geweest, want hij was mens. En hij heeft gespeeld en hij is deel uitgemaakt van een familie. En dat kan je een klein beetje proeven als hij op 12-jarige leeftijd er tussenuit gaat. Dat zijn ouders echt geschrokken zijn. Ze vallen hem zelfs een beetje aan. Van wat heb je nou gedaan? En voordat Jezus zeg maar zijn openbare bediening begon, heeft hij van alles gedaan. Ik bedoel, hij is gewoon actief geweest in het normale leven van alle dag. Hij was een mens. En dan komt er een moment dat zijn familieleden, en dat kan je lezen, dat hele verhaal kan je lezen, ik geef maar even de tekstenwijzing in Markus 3, vanaf vers 20. Want in die periode, op een gegeven moment heeft Jezus een openbare bediening, en hij gaat wonderen doen en tekenen doen, en die broers en zussen van hem, die denken, hij is zijn verstand verloren. In sommige vertalingen staat gewoon, ze denken dat hij gek geworden is. En dan willen ze hem, ze gaan hem opzoeken. Er staat ook, hij heeft zijn verstand verloren. Ze denken dat hij gek is geworden, want hij is bezig om anderen te onderwijzen. Hij is bezig om demonen uit te drijven, om zieken te genezen. En dan staat er in dat gedeelte van Markus dat de familie niet kan komen in het huis waar Jezus is. En waar veel mensen zijn om het onderwijs van Jezus te horen. En dan geven ze hem zo via. Wij zouden nou even een appje gestuurd hebben natuurlijk, maar dat kon toen ook al niet. Ze geven hem een mes, een boodschap door. Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u. En dan gebeurt er iets heel aparts. Want binnen de Joodse cultuur en de Midden-Oosten cultuur, daar had Theo het gisteren nog even over, toen hij, als je dat hoort, hoe familie en hoe die familieverbanden zijn. In die cultuur is een familieverband enorm belangrijk, veel belangrijker dan wij dat hier kennen. En je familie negeren is eigenlijk heel erg. Maar dat is eigenlijk bijna wat Jezus doet. Want dan zegt hij, wacht even, men. Hij zegt eigenlijk niet van, wacht jongens, even wachten, ik kom terug. Ik kom zo terug, ik moet even naar mijn moeder, naar mijn broers en mijn zussen, die willen me wat vragen. Die willen opheldering hebben over wat er gebeurt. Maar hij zegt, nee. Hij zegt, wie zijn mijn moeder, mijn broers en mijn zussen? En hij laat zijn familie buiten staan eigenlijk. En dan staat er, en dat vind ik heel bijzonder, dat staat er, hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten. En hij ziet al die mensen. Ik dacht bij mezelf, ik zat er een beetje over na te denken. Ik denk, wat gebeurt er? Hij ziet al die mensen. Die moet je voorstellen. Zijn vader en moeder die staan daar. Zijn vader was er niet bij. Zijn moeder die staat daar. De rest van zijn familie. Hier gebeurt van alles. En Jezus die staat hier en hij kijkt die mensen aan. Hij ziet ze zitten. Hij ziet die mensen met verlangens, met zorgen, met verbrokenheid. En dan zegt hij, jullie zijn mijn moeder, mijn broers en mijn zussen. Hij zegt, hier zit mijn broer, hier zit mijn zus, hier zit mijn moeder. Want iedereen, zegt hij, en dat is eigenlijk een sleutel. Hij zegt, iedereen die de wil doet van God, die is mijn broer, mijn zus en mijn moeder. En eigenlijk door die ene uitspraak wordt de familie van Jezus enorm uitgebreid. En dan zie je dat hoe belangrijk hij schept om zich heen het huisgezin van de Vader. En ik denk dat is zo, ja, daar kan je honderden preken, studies aan wijden. Maar het doen van de wil van God is de samenbindende factor, zegt Jezus. Niet dat we hetzelfde standpunt delen. Ik weet zeker, als ik hier één onderwerp in groep gooi, dan hebben we 50 verschillende meningen. Toch? Dat zou ik niet doen. Zelfs het deel zijn of lid zijn van eenzelfde kerk. Het maken van dezelfde ethische keuzes, bij wijze van spreken. Ten diepste gaat het daar helemaal niet om. Het gaat erom, doen wij de wil van de Vader? En ik dacht, ja, wat is nou die wil van God? Weet je, want daar kan je natuurlijk ook nog heel lang over nadenken. En dit is zoals ik het zie. Johannes 17. Dit is een ontzettend belangrijk gebed. Dat staat boven het hoge priesterlijk gebed, maar dat staat er niet in de grondtekst, want dat heeft de NBG erboven gezet. Maar daar bidt Jezus een intens gebed voor de mensen die achterblijven. Hij weet van, ik ga sterven, ik ga terug naar de Vader en de Heilige Geest gaat komen. Maar hij bidt een intens gebed. En dan zegt hij, ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Dus eerst gaat nog even, dan bidt hij heel specifiek voor zijn eigen inner circle, zijn discipelen. Maar dan zegt hij, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. En dan gaat het, hij zegt, laat hen alle één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn, zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen ze volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Ik denk, uiteindelijk komt het denk ik hierop neer. Dit is uiteindelijk de wil. Volkomen eenheid. Dat wij, en dat bedoel ik niet een soort universeel-achtig, vaag-achtig, godsdienstig verhaal. Maar het gaat erom, denk ik, dat wij als mensen in eenheid leven met de Vader, de Zoon en de Geest. En daar heeft Jezus het over. En die mensen, vanuit die eenheid, worden we aan elkaar verbonden als broers en zussen. Weet je, en de wereld heeft een enorme, in de wereld is zo'n nood. Ja, er is op alle fronten nood. Maar er is zo'n enorme nood aan liefde, aan geborgenheid, acceptatie. En Jezus die spreekt dit enorme verlangen uit. Dat we als gemeente vanuit de eenheid met de Vader een huisgezin zullen zijn. Zijn we daar? We doen ons best, zeg ik altijd maar, eigenlijk. Want als het zo zou, helemaal volkomen zou zijn, dan kunnen we inpakken. Dan zijn we klaar. Maar dat we een gezin zullen zijn. En dat de gemeente een plaats is en een plaats zal zijn en nog meer zal worden, waarin we elkaar bemoedigen, waarin we elkaar versterken, waarin we elkaar aanvaarden, waarin we elkaar aanvuren. Dat heeft ook alles met connecten te maken, met het samenleven. Kijk, als je een grote gemeente bent, je kan niet met 150 mensen op hetzelfde niveau zitten om die eenheid te beleven. Maar dat kan in kleinere groepen zeker wel en in kleinere relaties. Maar dat de gemeente een plaats zal zijn waarin we elkaar oprecht lief hebben. Ik denk dat is wat God verlangt. En dat heeft alles te maken met het koninkrijk. En niet goedkoop liefhebben, zoals de mensen vaak over liefhebben denken. Ja, wanneer het je uitkomt. Of wanneer iemand jou toevallig goed benadert. Maar liefhebben zoals Jezus deed. Jezus had lief onvoorwaardelijk. Weet je, als je een kind krijgt, zo'n kind heb je vanaf het eerste moment onvoorwaardelijk lief. En als je ouder bent, ouders bent, laat ik het even zo noemen, niet ouder, ja, dat is ook ouder en ouders. Hè, dan heb je soms situaties waarin je kinderen andere keuzes maken. Waarin ze niet die keuze maken die jij graag, ja, waar jij zo van vurig van hebt verlangd. Van dit willen we als gezin graag. We willen zo graag dat, je, hè, dat onze kinderen verder gaan hierin. Soms maken kinderen andere keuzes. Maar het neemt niet weg dat daarmee die onvoorwaardelijke liefde weggaat. Dat je dan zegt van, nou ja, zoek het maar uit, je doet niet wat ik zeg. Dan zou het geen onvoorwaardelijke liefde meer zijn. Weet je, we kunnen vanuit onszelf ook niet zo onvoorwaardelijk lief hebben. Want onvoorwaardelijke liefde, die niet op onszelf gericht is, die kunnen we ook vanuit onszelf niet geven. We kunnen alleen maar lief hebben, hè, zoals wat staat in de eerste brief aan Johannes, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Hij heeft zijn onvoorwaardelijke liefde in ons, als het ware aan ons laten zien, aan ons getoond. En dat is gewoon bijzonder. Als wij Jezus aanvaarden in ons leven, dan komt zijn liefde in ons. En dan zegt de Bijbel, zegt Galaten, wie in Christus is, daar heb je weer die verbinding. En dat kun je bijna niet, ik probeer daar soms woorden voor te vinden. En tegelijkertijd denk ik dan, ik kan er geen woorden voor vinden. En wie in Christus is, zegt de Bijbel, is een nieuwe schepping. Dat betekent dat je een volkomen nieuwe schepping bent. Een nieuwe identiteit hebt. Dat je een kind van de Vader geworden bent. En ik denk als je dat inderdaad, ik vond het super tof wat Hanka deelde. Ik denk als je dat is gewoon een stuk openbaring wat je gaat krijgen. Dat gaat je leven radicaal veranderen. Want dat betekent dat je ontspannen kan leven. He, dat je niet meer onder een juk hoeft te zitten. Om alsmaar je best te hoeven doen. Om alsmaar te proberen met dingen waar je mee strijdt. Om dan maar weer te denken, wat wil ik nou weer doen? En misschien is God wel teleurgesteld in mij. Want onvoorwaardelijke liefde is nooit teleurgesteld. Wat je ook doet, uiteindelijk blijft die liefde daar. En soms vind ik het zo mooi, dan denk ik, ja, hè, God die schonk eigenlijk nauwelijks aandacht. Ik bedoel, toen die Mozes riep, kunnen we nergens meer teruglezen dat hij ook nog maar iets deed met het feit dat Mozes een voortvluchtige moordenaar was. Want dat was hij wel, toch? God die roept hem. En die geeft hem daarbij die brandende braambos een God-ervaring, als het ware. Waarmee Mozes in aanraking komt met de almacht van God. En Jezus die veroordeelt de prostituee niet. En toen die zoon op een gegeven moment zei, pa, geef me mijn deel van de erfenis maar. Ik ga een eigen leven leiden. En die maakte er een soepzootje van. En toen kwam hij uiteindelijk terug. Ik heb wel eens gedacht, waarom kwam die jongen nou terug? Wat was het nou? Was het nou omdat hij zijn geld op had of zo? Ik denk uiteindelijk dat hij terugkwam, omdat hij wist dat zijn vader hem onvoorwaardelijk lief had. Dat hij in zijn radeloosheid niets anders, hij had andere dingen kunnen doen. Er waren opties genoeg geweest. Hij had gewoon kunnen gaan werken ergens. Maar hij ging terug. En het blijft altijd een boeiend verhaal van die vader die dan op de uitkijk staat. En dan denk ik, wow, die jongen die begint nog van vader, ik heb gezondigd. En die vader, die eigenlijk luistert er helemaal niet naar. Hij zegt, kom op, feest. Want hij is terug. Ik denk, dat is de onvoorwaardelijke liefde. Dat we niet kijken naar wat heeft iemand gedaan. Dat we niet ik vind het echt een prachtig verhaal, moet ik ineens aan denken, van Corrie ten Boom. Dat zij vertelt dat zij op latere leeftijd, nadat zij uit Nederland al lang weer, toen was ze eigenlijk al wel oud. Toen heeft ze een keer een hele vervelende ervaring gehad met mensen die zeiden haar vrienden te zijn. En die haar op de een of andere manier benadeeld hadden. Het had ook met financiën te maken. En op een dag was Anne van der Bijl bij haar geweest. En die was toen nog ook een heel stuk jonger. En zij was veel ouder dan Anne van der Bijl, want ze is al jaren overleden en ze was misschien wel 110 geweest of zo. Dus Anne van der Bijl was toen nog wel een jongen, die man was 20 jaar jonger. En zij was daarover begonnen. En toen had hij daar nog weer wat over gezegd. En toen had ze gezegd, ja, maar ik kan het bewijzen. En dat staat dan ook zo dat, dat ze in een laadje aan het rommelen was. En dat ze brieven pakte van die mensen om te bewijzen wat er gebeurd was. En toen had Anne van der Bijl gezegd, Corrie had hij gezegd. Nou, werpt onze vader onze zonde in het diepst van de zee. Bewaar jij de zonde van jouw broers en zussen dan zwart op wit. En dat was er zo ingehakt bij haar, dat ze zoiets had. Ze had nog een kolenkacheltje, denk ik, of zo. Dat ze op dat moment dacht, ja, wat doe ik? Ik verkondig door de hele wereld dat God onvoorwaardelijk lief heeft. Dat God onvoorwaardelijk in mensen gelooft. En ik bewaar inderdaad de zonde van mensen die mij inderdaad iets hebben aangedaan. Die bewaar ik zwart op wit om die bewijzen maar te houden. En ze had alles meteen in de kachel opgestookt, zeg maar. En ik dacht, ja, dat is onvoorwaardelijke liefde. En ik geloof dat dat ergens de basis is als we praten over de gezin en het koninkrijk van God. Dat we als gemeente mogen groeien in die onvoorwaardelijke liefde. Dat we de waarheid in liefde mogen spreken. En nooit met het doel om mensen naar beneden te trekken, maar altijd als het gaat om de cultuur van eer, om mensen daar te krijgen waar God ze wil hebben. Om te zien van wat heeft God in jouw leven gelegd. Joh, wat je nu doet, dat past daar helemaal niet bij, man. Bemoedigen helpt de ander om zich waardevol, geliefd en kostbaar te voelen. Weet je, het is helemaal niet zo moeilijk om dingen bij anderen te vinden die niet kloppen of die verkeerd zijn. Die weten wel, ik bedoel, ik kan gewoon voor mezelf spreken, die kan ik altijd heel makkelijk vinden. Ja, je kunt heel makkelijk opvliegerig zijn of geïrriteerd zijn of wat dan ook. Maar dat is wat ik hoop, dat we met elkaar in dit huisgezin van God, wat heel divers is aan mensen en aan culturen en aan leeftijden, dat we met elkaar die onvoorwaardelijke liefde elke keer weer zullen pakken. Dat we daaruit zullen leven. Dat we daar ook vanuit zullen groeien. En dat we soms misschien moeten zeggen, hey joh, volgens mij klopt dit eigenlijk niet met wat wij willen. Want zo willen we niet met elkaar omgaan. We willen zien dat mensen opgebouwd worden, niet dat mensen afgebroken worden. We willen zien dat mensen groeien en niet stilstaan. En we willen zien dat mensen die eenzaam zijn, er staat ergens in de psalmen, God die de eenzame in een huisgezin doet wonen, dat mensen die eenzaam zijn een plek hebben. Er was net iemand die zei, nou, je komt hier ook niet ongemerkt binnen. Ik dacht, nee, dat is dan goed, dat is ook goed. Want we willen graag dat je gezien wordt. En dat je gekend wordt. En dat dit een plaats is waarin veiligheid is. Weet je, we hoeven hier niet, zeg ik even recht uit mijn hart, we hoeven hier niet schijnheilig te zijn. Of ons beter voor te doen dan we zijn. We zijn allemaal mensen en we hebben allemaal onze zwakheden en allemaal onze struggles. En dat kan op allerlei niveaus in ons leven zijn. En ik denk, we kunnen elkaar juist alleen maar helpen als we daar eens eerlijk over worden. Als we eens gewoon stoppen met allerlei vroom gedoe. En gewoon eerlijk worden over wie we zijn. Want dat heeft met gezin te maken. En met eerlijkheid te maken. En met transparantheid te maken. En uiteindelijk heeft dat te maken met die eenheid waarin we met Jezus mogen leven. Want als we één zijn, dan zijn we als het ware, dan hoeven we niks meer op te houden. Dan hoeven we de schijn niet meer op te houden. Want de Vader die kent ons. De Vader die wil relatie met ons hebben. Die wil gewoon dicht bij ons zijn en zijn hart aan ons openbaren. En ik hoop dat wij een familie mogen en willen en kunnen zijn die onder de indruk is van de liefde van de Vader. En dat iedereen die liefde ook zal leren kennen. Zullen we bidden? Vader, we danken u, Heer, dat u de openbaring bent van de ultieme Vader. Heer, dat u zichzelf als Vader presenteert. Vader, ik bid op dit moment voor iedereen hier die hier zit, die dat beeld van die Vader, ja, misschien wel zo bedreigend vindt. Heer, wilt u zichzelf openbaren in die harten? Heer, dat ze werkelijk zullen ontdekken dat u betrouwbaar bent. Dat u niet, ja, dat uw hart vol echte liefde is. Heer, dat u op de uitkijk staat en dat u onvoorwaardelijke liefde wil geven. Heer, ik bid voor de mensen die hier zijn en die denken, ja, ik ken dat helemaal niet, een gezin. Wat is dat? Vader, dat ze door samen te leven zullen ontdekken wat het betekent om een gezin te zijn. En ik bid hier voor de gezinnen, dat ze hun deuren open zullen zetten. En mensen zullen in, uit zullen nodigen en binnen zullen halen. Zodat het, ja, gewoon plekken zijn waarin we mogen leren. Hier is een mooie term, learning community. Maar dat we mogen leren om een learning community te zijn als gezinnen. Met onze kinderen, gewoon met hoe we leven, met hoe we werken, hoe we ons leven delen. Heer, dat we daarin een voorbeeld zullen zijn voor mensen die dat voorbeeld misschien niet hebben gehad. Heer, we hebben zoveel uitdagingen, zoveel mogelijkheden om dat te laten zien. En Heer Jezus, ik dank u zo voor uw genade. Heer, ik dank u dat u ons uw broers en zussen noemt. Heer, dat u zo dicht naast ons wil staan. Amen.